vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie code 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. De president opent millennial woningen voor Indonesië in Depok. Indonesië roept op tot respect na koming van Palestijnse rechten. Dit is nieuws compleet. President Joko Widodo heeft donderdag de Millennial Housing for Indonesia officieel geopend in Depok, staat West-Java. In zijn opmerkingen waardeerde president Joko Widodo het wooncomplex, een initiatief van de minister van Staatsbedrijven, Erick Thohir, omdat het aangesloten is op de trein. De president zei dat hij het grote idee waardeerde om een nieuwe transit-georiënteerde ontwikkelings-TOD te bouwen, vooral in steden die op alle punten al overal zijn. Volgens de president zal huisvesting die geïntegreerd met het openbaar vervoer het gebruik van privévoertuigen verminderen die files kan veroorzaken. De president waardeerde ook de woningbouw omdat het in de bloed ligt van de universiteiten en ziekenhuizen. De Indonesische regering roept op dat het belangrijk is dat de internationale gemeenschap ervoor te gaat zorgen dat alle rechten van Palestijnen worden gerespecteerd en vervoerd te midden van de Israëlische bezetting van het land. Dit zei de directeur-generaal voor Azië-Pacific en Afrika van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, Abdul Qadir Jailani, in een dialoog over de Israëlisch-Palestijnse kwestie die donderdag online werd gehouden door Nahdlatul Ulama en de Indonesische Internationale Islamistische Universiteit. Abdul Qadir benadrukte dat op basis van internationaal recht elke vorm van Israëlische bezetting illegaal is. Daarom is Indonesië niet in staat om enige benadering te accepteren die de Israëlische bezetting rechtvaardigt en de rechten van het Palestijnse volk ontkent. Het Indonesische ministerie van Volksgezondheid heeft een schenking gekregen in de vorm van 24.000 doses van het antivirusmiddel Paxlovid van de regeringen van de Verenigde Staten en Australië. Dat heeft de Indonesische minister van Volksgezondheid Budi Gunadi Sadikin donderdag in Jakarta meegedeeld. Paxlovid is het nieuwste medicijn om de gezondheid van COVID-19 patiënten te herstellen. Dit medicijn is een oraal antivirusmedicijn. De andere naam van het antivirusmiddel is Nirmatrelvir of Ritonavir. Paxlovid wordt toegediend aan patiënten met milde tot de matige ernst met kans op de ernstige verslechtering. Budi Gunadi zei dat de levering van binnenlandse drugsvoorraden de poging van de regering is om ervoor te zorgen dat het publiek gemakkelijk toegang heeft had tot de medicijnen. De uitreiking van de Paxlovid-schenking vond plaats in het gebouw van het Indonesische ministerie van Volksgezondheid in Jakarta in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de WHO in Indonesië, Dr. Ann Paranitaran, de Amerikaanse ambassadeur in Indonesië, Sun Yong Kim, en de Australische ambassadeur in Indonesië, Penny Williams. Het National Population and Family Planning Agency, BKKBN, heeft tijdens de 56e zitting van de VN-commissie voor Bevolking en Ontwikkeling, CPD 56, in New York, Verenigde Staten van Amerika. Dat vervangen door voor opleiding, onderzoek en ontwikkeling van de BKKBN Rizal M. Damanik zei dit donderdag tijdens een telefoongesprek vanuit Jakarta. Het eerste probleem is de hoge bevolkingsgroei. De tweede kwestie betreft het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Indonesië om het sociaal-economische welzijn van de mensen te verbeteren. Het derde probleem is het omgaan met een aantal factoren zodat elkeen optimale onderwijsresultaten kan behalen, waaronder het terugdringen van de prevalentie van groeien achterstaan. CPD 5.6 wordt gehouden van 10 tot 14 april 2023 op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Qin Kang Sei, tekent zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov dat de strijdende partijen in de Oekraïne moeten proberen voorwaarden te scheppen voor een staakt het vuren en vredesonderhandelingen. Volgens Qin is er geen wondermiddel dat alle problemen oplost. China wil een positieve rol blijven spelen om Oekraïne en Rusland naar een politieke regeling en hervatting van de vredesbesprekingen te bewegen. De twee ministers ontmoeten elkaar in de marge van een regionale conferentie in de Oezbekse stad Samarkand. Noord-Korea zei vrijdag dat het een nieuwe op vaste brandstof intercontinentale ballistische raket ICBM, de Hwasong-18, heeft getest om de nucleaire tegenaanval van het land radicaal te promoten, melden de staatsmedia. Noord-Korea heeft de recente Amerikaanse en Zuid-Koreaanse gezamenlijke militaire oefeningen bekritiseerd als escalerende spanningen en heeft de wapentest de afgelopen maanden geïntensiveerd. Het Zuid-Koreaanse minister van Defensie zei dat Noord-Korea het wapen nog aan het ontwikkelen is en meer tijd en moeite nodig had om de technologie onder de knie te krijgen, was suggereerd dat Pyongyang mogelijk meer tijd zal uitvoeren. Noord-Korea toonde voor het eerst zijn nieuwe fase brandstof ICBM-prototype tijdens een militaire parade in februari na het testen van een krachtige motor of fase brandstof in december. Beste luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken presenteerde dinsdag het diplomatieke blauwboek voor 2023 tijdens een kabinetsvergadering. Zoals geciteerd uit NHK, noemt het Blue Book de relatie tussen Japan en China als een belangrijke bilaterale relatie. Maar het rapport beschrijft ook dat China zijn grootste strategische uitdaging vormt in termen van het versterken van een internationale orde gebaseerd op de rechtsstaat. De reden verwijst zowel naar de buitenlandse houding van China als naar recente militaire acties. Volgens het rapport zou Japan moeten samenwerken met bondgenoten en landgenoten in de omgang met China. China reageerde op dit diplomatic Blue Book rapport met vrij stellige verklaringen. De Chinese autoriteiten vroegen Japan om de inhoud van de diplomatic Blue Book, dat China als een bedreiging bestempelde en positioneerde als de grootste strategische uitdaging, onmiddellijk te corrigeren. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Wang Wenbin, zei op dinsdag in Beijing dat China er resoluut tegen is dat Japan China in discrediet brengt door het een bedreiging te noemen. Hij drong er bij Japan op aan de als opruiend beschouwde verklaringen te corrigeren en te stoppen met het creëren van de confrontatieblok. Wang voegde eraan toe dat als Japan nog steeds een constructieve relatie met China wil opbouwen, Japan moet ophouden zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van China. Japan moet aandacht besteden aan de Chinese protesten. Als dat niet het geval is, kan dit de overeenkomst verstoren die door de twee landen worden opgesteld om de regionale vrede en stabiliteit te handhaven. Een daarvan is de overeenkomst om een defensiecommunicatiekanaal te bouwen. De twee landen kwamen tijdens een bezoek van de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Yoshimasa Hayashi aan China op 1 en 2 april overeen om een directe verdedigingslijn op te zetten. Het doel is om beide partijen te versterken bij het beheersen van crisis op zee en in de lucht en om te helpen de regionale vrede en stabiliteit te handhaven. De betrekkingen tussen China en Japan zijn vaak gespannen. Het is te hopen dat het Diplomatic Blue Book Rapport I-2023 geen nieuwe spanningen zal veroorzaken die de betrekkingen tussen de twee landen kunnen verstoren. Want betere betrekkingen tussen de twee grootste economieën in Azië worden immers belangrijk geacht voor de regionale stabiliteit. Beide partijen moeten elkaar respecteren, begrip groten en wantrouwen opzij zetten om een vreedzame en gunstige situatie te creëren. Dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 14 april 2010, de aardbeving in Yushu. De aardbeving in Yushu vond in 14 april 2010 om 7:49 's morgens plaatselijke tijd plaats met de kracht van 6.9 op de schaal van Richter. Gebaseerd van de rapport van Xinhua waren 1.944 mensen gedood en 10.000 anderen waren gewond. Het epicentrum van de aardbeving was in het dorp Rima, Changlakshu, in een afgelegen gebied nabij de Tibetaanse grens. Het epicentrum van de aardbeving bevond zich in een afgelegen gebied van het Tibetaanse plateau dat regelmatig werd geschud door de aardbeving. We gaan verder met de gebeurtenis van 14 april 2011, de dood van Rosihan Anwar. Haji Rosihan Anwar is een Indonesische persfiguur, historicus, schrijver en cultureel waarnemer die stierf op 14 april 2011. Rosihan begon zijn journalistieke carrière als verslaggever in Asia Raya tijdens de Japanse bezetting. Tijdens de strijd werd hij eens gevangen gehouden door de Nederlandse kolonisten op Bukit Duri, Batavia. Toen, in 1961, werd de krant Pedoman, die hij bezat, door de autoriteiten verboden. Tijdens de Nieuwe Orde diende hij als generaal chair van de Indonesian Journalist Association. In 1973 ontving Rosihan de Bintang Mahaputra III samen met Jacob Utama. In 1950 richtte hij met Usmar Ismail de National Film Company of Perfini op. Sinds het einde van 1981 promoot hij Indonesische films in het buitenland en is hij tot het einde van zijn leven een filmcriticus gebleven. eindigen met de gebeurtenis van 14 april 2014. Twee bommen ontploften in Abuja, Nigeria. Om 2:04 op 14 april 2014 explodeerden twee bommen bij een drukbusstation 8 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Abuja, Nigeria. Deze aanval doodde minstens 75 mensen en 141 anderen raakten gewond. De regering vermoedt Boko Haram als de verantwoordelijk voor het bombardement. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Indonesia.
Het ministerie van Handel registreerde een potentiële transactiewaarde van 1,93 miljoen Amerikaanse dollar van de Indonesia Mini Expo of IME tentoonstelling die plaatsvond van 15 tot 17 maart 2023 in Lagos, Nigeria. Het hoofd van het Indonesian Trade Promotion Center of ITPC van Lagos, Hendro Jonathan, zei dat het potentieel voor deze transactie werd gezien door middel van enquêteformulieren, het verkennen van hybride zakelijke overeenkomsten en discussieactiviteiten tussen Indonesische en Nigeriaanse ondernemers. Hendro zei ook dat ITPC van Lagos deze activiteit zou opvolgen door middel van online vergaderingen met potentiële leveranciers en het plaatsen van verschillende e-vragen op de INA-export-website. Daarnaast zijn er ook plannen om potentiële Nigeriaanse kopers naar Indonesië te bezoeken. Die zullen worden doorverwezen om deel te kunnen nemen aan de Indonesian Trade Expo. De Indonesische ambassadeur in Nigeria, Usra Hendra Harahap, zei dat de tentoonstelling werd bijgewoond door 250 Nigeriaanse zakenlieden en dat er maar liefst 67 onderzoeksverzoeken waren ontvangen door de Indonesische ambassade en ITPC. Deze tentoonstelling heeft tot doel zakelijke relaties op te bouwen met Nigeriaanse ondernemers om importeur, distributeur en subdistributeur van Indonesische producten en diensten te worden. Er zijn ook bedrijven die online aanwezig zijn en hun producten deponeren om getoond te worden bij in totaal 103 bedrijven. Indonesia Mini Expo toont tentoonstellingen voor producten, bedrijfsadviesklinieken, het verkennen van zakelijke deals, toerisme en beurzen voor Nigeriaanse studenten. Luisteraars, dat was Indonesia Koe voor vandaag.
Andaikan malam tiada pernah kan berakhir, setiap ku bersamamu mungkin tak berujung. Betapa rindu ini tak pernah mati, kekasih hatiku hanyalah engkau. Saat bulan manismu
sembahan kau.
nantikan engkau di tidur lalapku, pujaanku.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Luisteraars, de ligging aan de zuidkust van het eiland Sumatra zorgt ervoor dat Lampung veel mooie stranden heeft. Probeer eens naar het kruigebied te gaan. Daar zijn vele rijen prachtige stranden. Krui is de hoofdstad van het district Pesisir Barat, provincie Lampung. Niet alleen het landschap is prachtig, maar de stranden in Krui hebben ook hoge golven die een paradijs zijn voor surfers. Krui is bereikbaar vanaf de luchthaven Muhammad Taufik Kimas, Lampung, en ga dan ongeveer 6 tot 7 uur over land. Voor de stranden in Krui hoeft u geen entreekaartjes te betalen. U hoeft alleen de parkeerkaart voor het voertuig te betalen. Luisteraars, Krui heeft prachtige kustgebieden, waaronder het Labuhan Jukung Krui Strand. Hier zijn er veel spannende toeristische activiteiten. Waaronder kijken naar de prachtige zonsondergang, surfen tot culinaire tours van typisch Westkust eten. Dit strand heeft een uitgestrekte zandvlakte. De zand is ook zacht met een schone witte kleur. Dan is er het strand van Karang Nimbor. Net als het Labuhan Jukung Krui Strand heeft ook dit strand vrij hoge golven, die rond de 5 tot 6 meter zijn. Als u op het juiste moment komt, kunt u misschien de golf met het pijplijn karakter proberen. Deze golven verschijnen af en toe en zijn een favoriete plek voor surfers. Luisteraars, in Krui is ook het strand van Tembakak met zwart zand. Behalve dat het een toeristische trekpleister is, is dit strand ook een kleine haven om naar het eiland Pisang te gaan. Als u hier een bezoek brengt, ziet u verspreide rotsen van verschillende groottes. Er is het strand Eiland Mandiri, een paradijs voor surfers met zwart zand. Een ander strand wat ook in de Krui strandrij ligt, is Walur Strand. Hier vindt u weilanden bezaaid met kokospalmen. Het stuk wit zand is hier ook zacht en perfect om te ontspannen terwijl u naar de zonsondergang kijkt. Naast surfen kunt u hier vissen en zwemmen. Oké, luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
gaan we nu naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Op 11 februari 2023 werd weer New York Indonesian Fashion Week of NYIFW gehouden door samen te werken met 18 modemerken uit Indonesië en één lokaal merk uit Amerika. In tegenstelling tot de vorige implementatie wordt NYIFW 2023 gehouden op een cruiseschip. De producer van dit event, Fanny Tusignant, zei dat de grootste uitdaging waarmee zij werd geconfronteerd het managen van het podium was. In de officiële uitzending is dit de eerste keer dat er een modeshow wordt gehouden tijdens de New York Fashion Week op een cruiseschip. Dus het team moet in staat zijn om modellen van passen, make-up, haar, repetitie en catwalk in slechts 4 uur uit te voeren. Bij deze activiteit waren 18 modemerken uit Indonesië en één lokaal merk uit Amerika betrokken. Er waren 69 vrouwelijke en 6 mannelijke modellen. Ook vertelde Fanny dat ontwerpers uit Indonesië erg enthousiast waren over de deelname aan de show op dit cruiseschip. Het schip is zeer groot, heeft 4 ruime verdiepingen met verschillende functies. Naast modeshows toerden ontwerpers ook 4 uur lang door de haven van New York City. Deze activiteit is in samenwerking met het Indonesia Fashion and Art Festival of IFAF. De aandacht van de lokale overheid voor het aanwijzen van lokale ontwerpers om te pronken in de internationale arena nam toe met de aanwezigheid van de regent van Bombana en de regent van Sentraal Buton uit Sulawesi. De New York Indonesia Fashion Week gaat zijn 12e seizoen in en heeft hetzelfde thema, namelijk internationale mode en kunst. Fanny zei dat ontwerpers hoopten een markt in Amerika te hebben en dat hun merken zowel in binnen- als buitenland meer gewaardeerd zouden worden. Voor marketing werkt New York Indonesia Fashion Week ook samen met boutiques of galerieën in Amerika, waaronder Dia Gallery in Wilmington, Delaware, om het werk van de ontwerpen naar de modeshow op de markt te brengen. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Andai ku bisa permudah semua rasa asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua belum saatnya. Andai ku bisa lepaskan semua, lepas asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya. Sayangku, ingin kau tahu rasa di dalam hatiku menggebu. Sayangku, jangan kau ragu, kau selalu milikku. Satu, cintaku takkan terbagi dua. andai ku bisa lepaskan semua hempas asa dalam dada.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje van Indonesische jonge zangeres Miriam Eka. Miriam Eka begon haar professionele zangcarrière na deelname aan het Rising Star Indonesia in 2018. Tijdens haar deelname aan het evenement wist Maria indruk te maken met haar talent, zonder uitzondering van Ariel Noah, die een van de juryleden was. Op 17 februari 2023 bracht zij een nieuwe single uit getiteld Menari. Dit liedje werd voor het eerst gezongen en gepopulariseerd door muziekgroep Malik and the Essentials in 2010. Maria's versie van dit liedje is gecomponeerd door Widi Puradireja en geproduceerd door Kenny Gabriel. Volgens Maria is dit liedje geschikt voor mensen die verliefd zijn. Oké, luisteraars, dit is het liedje Menari, gezongen door Miriam Eka. Veel luisterplezier!
Terus menari meski hujan rintik turun, mengalun-ngalun bersama alunan angin malam berpelukan, berbagi senyuman. Oh, melayang-layang kita terus melayang. Mengisi lamunan. Oh.
cerita bertaburan bunga-bunga, kupu-kupu saling menyapa, mengajak kita terbang bersama ke sana.
Bergandeng tangan berdua nyanyikan lagu cinta nostalgia. Mengapa hayalah? Oh, oh, lihat kita bertaburan bunga-bunga.
Of Indonesia.
Senyum entah untuk siapa menebak. Terjadi kita takkan bisa meneruskan ini bila harus memilih ku pilih bertahan untuk kita tapi sepertinya itu percuma sebab mereka tak pahami kita jangan menentang orang tuamu karena cintaku bukan untuk bertengkar aku siap terluka untuk kita tapi ku takkan pernah rela jika kamu takkan berhenti menangisi belajarlah untuk mencoba menerima bila harus untuk kita tapi sepertinya itu percuma sebab mereka tak pahami kita jangan menentang orang tuamu karena cintaku bukan untuk bertengkar aku siap terluka kamu takkan pernah berhenti menangisi belajarlah untuk mencoba
untuk berhenti Voice of Indonesia.
Membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh. Membiarkan asmara bicara sejujurnya, melabuhkan rindu di antara kita. Hatiku hilang di dasar samudra cinta. Aku temukan kembali saat kau menyinari hidupku. Bagiku kaulah yang membuat dunia indah, mewarnai hari-hari.
By Om's Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld op frequentie kortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia, en als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebook-pagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!